Ik heb door de jaren heen diverse mensen leren kennen die mij vertelden dat zij zich door God geroepen wisten om iets te ondernemen voor God. Sommigen van deze voelden zich geroepen om ergens een kerk te gaan stichten. Anderen om voorganger te worden. Anderen weer om het zendingsveld in te gaan. En anderen weer om ons hier in Nederland te ondersteunen in onze bediening. Een aantal van deze mensen hebben inderdaad de roepstem van God goed onderscheiden. En deze zijn vervolgens in de bediening getreden die God voor hun heeft. En God zegent hun bedieningen. Maar van de rest van deze mensen, die zich geroepen voelden, is helaas niets van gekomen. Sommigen hebben wel de nodige stappen gezet, maar ondanks dat zijn zij of gedesillusioneerd teruggekeerd naar hun voormalige plaats van bediening, en dat is prima, of zij dienen God helemaal niet meer. En dat is triest. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe zit dat? Hoe is het mogelijk dat één persoon die zich door God geroepen weet, inderdaad zijn of haar roeping realiseert, en dat een ander persoon teleurgesteld naar huis gaat? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Hoe zit dat? Hoe kunnen wij, hoe kunnen jullie, hoe kan jij als individu, hoe kunnen wij zeker weten dat God ons, dat God jij, jou, jullie, tot iets specifieks roept? Hele belangrijke vraag. God heeft ons niet gered alleen maar om gered te zijn. God heeft een roeping op ons leven. En voor een ieder is dat uniek en voor een ieder is dat heel specifiek. En zoals we vandaag ook zullen zien in het leven van Paulus, heeft God of had God een hele specifieke roeping op zijn leven. Ik denk dat het antwoord op deze vraag in de tekst zit die wij vandaag gaan behandelen. Onder andere het antwoord op deze vraag. Er zit veel meer in, maar dit antwoord zit er ook in. Nou, vorige week keken we naar de bijzondere ontmoeting tussen Paulus of Saulus en Jezus Christus. We zagen dat deze ontmoeting tussen de twee heel veel teweeg heeft gebracht bij Saulus. En vandaag gaan we verder met dat verhaal en we pakken het op bij Handelingen hoofdstuk 9 vers 10. En trouwens, als ik Paulus zeg of Saulus, neem het me niet kwalijk. Op dit moment heet hij nog Saulus, hij wordt bij zijn Hebreeuwse naam genoemd. Pas in hoofdstuk 13 gaat hij over op zijn Griekse naam en dat is Paulus. Maar goed, Paulus, Saulus, het is synoniem, het is allemaal hetzelfde. We hebben het over dezelfde persoon. Dus mocht ik Paulus zeggen, neem het me niet kwalijk, we hebben het over dezelfde. Handelingen hoofdstuk 9 vers 10, daar beginnen we mee. En er was een zeker discipel te Damascus die Ananias heette. En de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand die Saulus van Tarsen heet. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man die Ananias heette binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer zou kunnen zien. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: ga, want hij is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen, de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer zou kunnen zien en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En onmiddellijk vielen als het ware de schellen van zijn ogen en meteen kon hij weer zien. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Tot zover. Heren, dank u wel voor uw woord. Heren, we zijn gekomen om van u te leren, om u te horen, Heer. Heren, zonder uw aanwezigheid zijn het alleen maar woorden. Dus Heer, open ons verstand, open ons hart. En Heren, laat uw woord voortgaan, Heer, in de kracht van uw geest. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. In vers 10 staat er: er was een zekere discipel te Damascus, die Ananias heette. En de Heer zei tegen hem in een visioen: Ananias. Hij riep hem bij zijn naam. Ananias zei: zie, Heer, hier ben ik. Ik ben hier. Uit dit hoofdstuk, of uit hoofdstuk 22, iets verderop, blijkt dat deze Ananias een godvrezende Jood was. Was iemand die een goede reputatie had opgebouwd onder de mensen. En op dit punt was hij ook een discipel geworden. Dus hij had het evangelie op een gegeven moment gehoord. Nou, in hoofdstuk 8 zagen we dat de kerk vervolgd werd. Dat de christenen allemaal uit Jeruzalem vertrokken en ze werden allemaal verstrooid. Ze trokken Judea en Samaria in. Nou, hij was niet een van degenen die vluchtte uit Jeruzalem. Hij is een bewoner van Damascus en hij heeft blijkbaar of het evangelie van de apostelen gehoord tijdens een van de feesten in Jeruzalem, toen hij daar op bezoek was, of hij heeft het van een van de vluchtelingen gehoord die naar Damascus vluchtte na het vervolgen van de gemeente. Maar goed, hij is een gelovige. Hij is een discipel, zoals hij hier genoemd wordt. In Handelingen 2 lazen we dat Petrus de profetie van Joël aanhaalde. Jullie weten nog het verhaal. Pinksteren kwam, de Heilige Geest werd uitgestort. Ze spraken daar allemaal in vreemde talen. Alle mensen van alle streken die hoorden hun het evangelie preken in hun moedertaal. En op een gegeven moment staat Petrus op en hij legt uit wat daar gebeurt. En hij citeert een heel stuk uit het boek Joël, of Joël. En hij citeert een stuk uit Joël 2, vers 28. In deze profetie van Joël staat dat wanneer God de Heilige Geest zou uitstorten op de gelovigen, dat sommigen visioenen zullen zien. Dus niet iedereen, maar sommigen. Anderen zullen weer andere dingen gaan krijgen. Maar goed, sommigen zullen visioenen zien. Dus hier zien we dat Ananias een visioen krijgt, maar ook Saulus krijgt een visioen. Nou, voor zover ik me kan herinneren, heb ik persoonlijk nooit een visioen gezien. Maar ik weet wel dat de Bijbel ons leert dat een visioen iets is wanneer God ons het vermogen geeft om in het geestelijke te kijken en te zien. In de geestelijke wereld die om ons heen is. Met mijn natuurlijke ogen zie ik dat niet. Maar op het moment dat God mij de ogen opent, kan ik in die geestelijke wereld zien. En op die manier kan God met ons communiceren, onder andere. Er zijn ook andere manieren. Het zien van een visioen komt meerdere malen voor in Handelingen. Dus de profetie van Joël, van honderden jaren daarvoor, is zeker uitgekomen. En zoals we zullen zien, is dit een van de manieren hoe God met de discipelen communiceert. Door middel van een visioen. Jezus verschijnt vandaag de dag nog steeds aan mensen middels visioenen. Ik heb van betrouwbare bronnen gehoord dat Jezus zich aan vele moslims doet verschijnen. Door visioenen. In plaatsen waar het evangelie niet gebracht mag worden, hè, door de overheid. Maar toch moslims die op zoek zijn, die oprecht op zoek zijn naar God. Jezus komt tot hun in dromen, in visioenen. En zij komen tot geloof. Dus dat is, het is mooi om te zien dat God nog steeds op dezelfde manier werkt. En dat geeft ook aan dat wat Joël honderden jaren geleden geprofeteerd had, dat niet alleen in de eerste gemeente of voor de eerste gemeente was en dat het daar ophield. Nee, God werkt nog steeds op dezelfde manier. Natuurlijk zijn de apostelen een groep, een hele bijzondere groep mensen, Niemand van vandaag zal ooit hun bediening krijgen, maar Gods geest werkt nog steeds in en door de gemeente heen. Er staat niet wat Ananias aan het doen was toen hij deze visioen kreeg. Er staat alleen, Jezus verscheen aan Ananias in een visioen en zei Ananias, hij riep hem. Maar in andere plaatsen in de Bijbel zien wij dat God tot de mensen sprak terwijl zij de Heer aan het zoeken waren. In meerdere plaatsen, dat zullen we ook straks ook zien in hoofdstuk 13, dat wanneer de mensen God aan het zoeken waren, dat God tot hen sprak. Dus ik denk niet, persoonlijk, denk ik niet, dat Ananias ergens in het centrum van Damascus op een terrasje zat en dat God ineens tot hem sprak. Hij was met de dingen van God bezig en God sprak tot hem, God verscheen. Jezus riep tot Ananias in de visioen en zei, Ananias zei, hier ben ik, Heer, hier ben ik. En de Heere in vers 11 zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand die Saulus van Tarse heet. Want zie, kijk, hij bidt. En hij, Saulus, heeft in een visioen gezien dat een man die Ananias heette binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer zou kunnen zien. En Jezus geeft hier een hele specifieke opdracht aan Ananias. Maar hij legt gelijk ook uit waarom hij hem daartoe opdraagt. Hij zegt, je moet dit gaan doen en dit is de reden waarom. En waarom doet hij dat? Omdat Jezus een plan heeft voor Saulus. Jezus heeft een plan voor hem. Hij heeft een doel met Saulus. En ook met ons heeft Jezus een plan en een doel voor ogen. Met mij, met een ieder van jullie heeft God een plan en een doel voor ogen. En het is een uniek plan. Het is een persoonlijk plan. En het is aan jullie om dat plan te gaan ontdekken. Het is persoonlijk tussen jou en God. God gebruikt wel mensen om je heen om dingen daarin te bevestigen, om je daarin te bemoedigen, om je daarin te onderrichten en misschien te begeleiden. Maar uiteindelijk is het Gods plan voor jou en God is degene die het jou gaat openbaren. Dus waar moeten we zijn? Niet bij mij, wij moeten naar God toe. Hij zoekt kinderen. Hij zoekt tieners, hij zoekt jongeren, hij zoekt ouderen. Hij zoekt naar een open hart en hij zoekt naar een beschikbare houding. Wat zei Ananias toen Jezus hem aansprak? Hij zei, Heer, Heer, hier ben ik. Ik ben beschikbaar, ik luister. U heeft mijn aandacht. Saulus was al beschikbaar. Hij had zijn hele leven gewijd aan het dienen van God. Hij moest alleen nog maar te weten komen hoe hij God moest dienen. Hij was al bezig om God te dienen in zijn gedachten. Hij moest alleen nog maar weten hoe. En het plan dat Jezus voor Saulus had, dat zien we zo meteen in vers 15 en 16. Nou, ik zei vorige week dat Saulus 3 dagen lang niets at, niets dronk. En dat hij waarschijnlijk alleen maar aan het bidden was. En dat zien wij hier ook in vers 11 en 12. Saulus was in gebed. Saulus zocht God. In dit vers, in vers 12, zei Jezus, want zie, hij bidt. Saulus is aan het bidden. En hij heeft in een visioen gezien dat een man die Ananias heette binnenkwam en hen de hand oplegde opdat hij weer zou kunnen zien. Nou, in dit stuk zien we een hele belangrijke principe. Dit is echt superbelangrijk. Jezus spreekt aan de ene kant tot Ananias. En hij geeft specifieke instructies omtrent Saulus. Ja? Spreekt tot Ananias over Saulus. Jezus sprak aan de andere kant ook tot Saulus. Omtrent een zekere Ananias die tot hem zou komen. Dus wanneer God mij of jullie een opdracht geeft dat andere mensen ook aangaat, dan zal God dit altijd aan beide kanten communiceren. Ja? Wanneer God mij iets opdraagt, dat andere mensen ook aangaat, of andere mensen erbij betrokken zijn, zal hij dit altijd aan beide kanten communiceren. Het zal nooit eenzijdig zijn. Met andere woorden, God zal mij nooit de opdracht geven om met iemand te praten of met iemand iets te gaan ondernemen zonder dat hij het ook aan die andere persoon heeft gecommuniceerd. Stel je voor, hè, ik had het voorbeeld, ik had het net gedeeld over dat één dag minder werken. Stel je voor dat God mij laat zien dat ik inderdaad één dag minder moet gaan werken voor mijn werkgever, voor Shell. Zodat ik thuis en in de gemeente gewoon meer effectief kan zijn. Wat als ik dit aan de gemeente bekend zou gaan maken? En dan zitten jullie hier en dan denken jullie allemaal van, joh, ben jij gestoord? Nee, daar staan we absoluut niet achter. Wat dan? Dan sta ik er helemaal alleen voor. Dan zal het wel mijn idee zijn geweest. Dan heeft God het niet op mijn hart gelegd. Nee, dan is het mijn idee. Maar ik was niet eens, het was niet eens de bedoeling om tijdens de visiedeling van anderhalf week geleden, om het daarover te hebben. De vraag kwam uit de zaal zelf. Stan, heb je ooit gedacht over dit? Dus het onderwerp kwam spontaan ter sprake. Maar het leefde al 2 maanden in mijn hart. Maar ik dorst het nog niet met jullie te delen. Dus wat er gebeurde, is dat God het al aan mij had geopenbaard. Hij had het mij al laten zien. Hij heeft iets in mijn hart geplaatst. Tegelijkertijd ging hij ook met jullie aan de slag. Dus wat ik met jullie op die avond deelde, was voor jullie absoluut geen verrassing. Jullie beaamden eigenlijk alleen maar, ja, dat moeten we doen. God heeft het al in mijn hart geplaatst. Nee, echt waar, daar staan we helemaal achter. Dus aan beide kanten heeft God dat gecommuniceerd. Hoe hij dat bij jullie heeft gedaan, weet ik niet. En dat doet er ook niet toe. Maar dat hij het heeft gedaan, is heel belangrijk. Zeker belangrijk voor mij. Maar ook erg belangrijk voor jullie. Want dan krijgen jullie 1 dag meer waarin ik me in kan zetten voor het doen wat ik hier doe. Dus, het principe is dit. Wanneer God mij iets laat zien dat ik doen moet, zal hij dit ook aan de andere betrokkenen laten zien. Punt. Hij bevestigt het altijd aan beide kanten. Vers 13. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Deze reactie van Ananias is begrijpelijk. Hij weet van Saulus af. En om Saulus te ontmoeten, zou het Ananias zijn leven kunnen kosten. En dan zegt hij nog eens, ja, je moet je handen opleggen, want ik wil dat je hem gaat genezen. Hoe kon Jezus bedoelen dat, of hoe kon Jezus van Ananias verwachten dat Ananias de handen zou opleggen, dat de aartsvijand van het evangelie genezen zou kunnen worden? Dat is toch absurd? Menselijk gezien. Wie is onze aartsvijand? Hier op aarde. Aartsvijand. Ja? Ja, oké, Satan. Maar stel, hè. Stel dat Saddam Hussein nog leefde. Of Osama Bin Laden. Laten we hem even. Stel dat Jezus tot een van jullie zegt, joh, je moet daar en daar naartoe. Want daar vind je Osama Bin Laden. En ik wil dat je je handen oplegt, want hij is kreupel geworden door het reizen in Afghanistan, in de bergen en whatever. Ik wil dat je je handen oplegt en ik wil dat je hem geneest. Wat zal er door je hoofd heen gaan? Welke gedachten zou je krijgen? Ik zou, om eerlijk te zijn, zou ik echt twijfelen aan die opdracht. Heb ik het wel goed gezien? Heer, bent u dat wel? Ik zal van allerlei dingen kunnen bedenken om het niet te doen. Dus de reactie van Ananias is echt, het is normaal, het is begrijpelijk. Maar, in vers 15, de Heere zei tegen hem, de Heere gaat er niet eens op in. De Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument. Om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Gods roeping die op Saulus rustte was een zeer bijzondere roeping. In Galaten 1:15 zegt Paulus dat God hem vanaf de moederschoot had afgezonderd om het evangelie te verkondigen. Vanaf de moederschoot heeft God hem afgezonderd. In bijna al zijn brieven zegt Paulus in de begroeting dat hij een apostel is door de wil van God of door de wil van Jezus Christus. En in 1 Timotheus, in een van de brieven, zegt hij dit. Hij zegt, Paulus een apostel van Jezus Christus, zo opent hij zijn brief, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop. De roeping van God op Saulus' leven kwam niet als een beleefd verzoek om zich voor God in te zetten. Hij zegt, overeenkomstig het bevel van God. Ik denk niet dat Jezus aan Paulus of Saulus verscheen en dat Jezus zei van, jongen luister, ik weet dat je het erg druk hebt met je carrière als fariseer. Maar wil je er alsjeblieft over nadenken om het evangelie voor mij te gaan verkondigen onder de heidenen? Ik weet dat dat lastig zou zijn. Onder de koningen en onder de Israëlieten. Zo is dat echt niet gegaan. Jezus heeft niet gevraagd, oh Saulus, wil je er alsjeblieft over nadenken? Wil je dit even doen? Ik weet dat je druk hebt, maar. Nee, Jezus gooide hem van zijn paard af. En hij gaf hem een bevel om op te staan, om Damascus in te gaan en om daar verdere instructies te ontvangen. En Saulus noemt zijn roeping in dit stukje van 1 Timotheus het bevel van God. Hoe zien wij de roeping van God op ons leven? Wij hebben allemaal een roeping op ons leven door God. God roept ons allemaal. Zien wij het als een beleefd verzoekje van God om hem alsjeblieft te dienen? Misschien hebben wij die indruk wel gekregen. Misschien is dit nooit op deze manier gebracht. En misschien heb je het altijd anders gehoord gekregen. Waardoor we de indruk hebben gekregen van, joh, ja, je doet God eigenlijk een gunst om hem te dienen. Hoe zien we dat? Zien we het zo? Of zien wij de roeping van God op ons leven als een bevel? En gaan we het ten volle gehoorzamen zoals Saulus het heeft gedaan? Misschien weet je niet eens dat er überhaupt een roeping op je leven is. Of dat dat zelfs bestaat. Dat kan ook. Want het is niet vanzelfsprekend dat wij weten dat God ons roept. Iemand moet dat ons vertellen of we moeten dat in de Bijbel lezen. Dus het is niet vanzelfsprekend. Dus het kan heel goed zijn dat je dit niet weet. En als je dat niet weet, voel je alsjeblieft niet beschaamd. Voel je ook alsjeblieft niet bezwaard. Want het is niet vanzelfsprekend. Maar God leert het ons wel. Als je wil ontdekken wat Gods roeping voor jouw leven is, blijf in Gods woord. Blijf ook naar de diensten komen of blijf naar de preken luisteren. Want we zullen dit onderwerp vaker tegenkomen in Handelingen. En dan zullen we zien hoe God mensen roept. En we zullen zien hoe zij daarop reageren. En we zullen zien hoe rijkelijk ze daardoor gezegend worden. En niet dat we het om de zegen doen. Want in de komende verzen zien we wat Jezus bedoelt met die roeping. God zal zijn wil, zijn plan, zijn doel, zijn roeping aan ons bekendmaken. Aan ieder van jullie die het wil. Maar niet wanneer wij het willen, wanneer God het bekend wil maken. Het gaat volgens zijn tijdschema. Wanneer hij het wil in zijn tijd. Zoals ook hier bij Saulus. God had Saulus al veel eerder kunnen roepen. Zelfs voordat hij al die schade had verricht aan de gemeente. Maar toen was Saulus er nog niet klaar voor. Nu is hij er klaar voor. En nu roept God hem. Want hij weet, God wist, hey, als ik hem roep voordat hij mij vervolgt, dan zal hij nooit zoveel berouw tonen, waardoor hij zijn hele leven voor mij in zal zetten om het evangelie te verkondigen. Dus God weet wat hij doet. Zijn timing is volmaakt. Het is perfect. Hij is nooit te laat. maar hij komt ook nooit te vroeg. Jezus zei dat Saulus geroepen is om zijn naam te brengen naar de heidenen, de koningen en de Israëlieten. En we zullen in de rest van het boek Handelingen zien dat Saulus zijn roeping volbrengt. Ofwel dat Jezus Christus het werk volbrengt in en door het leven van Saulus. Dus we gaan er nu niet dieper op in. We zullen het vanzelf tegenkomen wanneer we verder gaan met het boek Handelingen. En wat ik nu wel wil laten zien, is wat ik denk het antwoord te zijn is op de vraag waarmee we vanmorgen zijn begonnen. En de vraag is, hoe is het mogelijk dat één persoon die zich door God geroepen weet, inderdaad zijn of haar roeping realiseert en de andere persoon teleurgesteld naar huis gaat? Hoe kunnen wij zeker weten dat God ons tot iets specifieks roept? Ik geloof niet alleen uit het woord van God, maar ook uit praktijkervaring, dat de sleutel hierin het feit is dat God bij het roepen van iemand tot een specifiek doel het aan andere mensen bevestigt. Wij zien in dit verhaal van Saulus en Ananias dat Jezus plotseling verscheen aan Saulus om hem te roepen, om hem te dienen. Jezus gaf Saulus het bevel om de stad in te gaan, om daar verdere instructies te ontvangen. Dit is het beginpunt waar Jezus de roeping van Saulus aan hem bekend maakt. Het is het prille begin. Vervolgens zien wij in het verhaal dat Jezus de roeping van Saulus ook bekend maakt aan iemand anders. Jezus maakt de roeping van Saulus bekend aan Ananias. Hij maakt het bekend aan iemand anders. En hij wil iemand anders erbij betrekken. En wat ik hiermee wil zeggen is dit. Wanneer Jezus iemand daadwerkelijk tot een specifiek plan of doel of bediening roept, dan zal Jezus dit aan de mensen die erbij betrokken zijn in hun hart bevestigen. Dat betekent niet dat overal waar je naartoe gaat, dat als je dat met Jan en alleman deelt, dat iedereen je gaat bemoedigen van ja, nee, dit is echt wat je moet doen, ik proef het. Nee, de mensen die dichtbij zijn, de mensen die jou kennen, die jou dagelijks zien of misschien die jou 2 of 3 dagen in de week zien. Mensen die God in jouw leven heeft geplaatst, waarmee je geestelijk spart. Waarmee je fellowship hebt, hè? Dus die echte gemeenschap. Wanneer je de Bijbel openslaat, dan heb je hart-tot-hart gesprekken. Mensen die jouw hart kennen. Die mensen zullen bevestigen of het wel of geen legitieme roeping is van Jezus Christus. Maar niet alleen die mensen. God kan ook een doodvreemde gebruiken. Het enige wat ik hiermee wil zeggen is, ga niet met allerlei verschillende mensen praten en vraag hun om raad. En joh, wat denk je hiervan, wat denk je daarvan? Nee, het is tussen jou en God. En als God het wil bevestigen door iemand, dan brengt God die persoon op jouw pad om het te bevestigen. Dus hoe kan jij zeker weten dat Jezus jou tot iets specifieks roept? Hoe kan jij voorkomen dat je teleurgesteld naar huis gestuurd wordt? Door God te blijven zoeken. Door God zijn volmaakt werk te laten doen, door zijn roeping op jouw leven te bevestigen, door andere mensen die er nauw bij betrokken zijn. Nou, nu zien we de tweede helft van Gods roeping op het leven van Saulus, en daar sluit het ook mee af. Ik zal Saulus tonen, vers 16, hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Wat Jezus hier zegt, zal je in geen enkele vacaturebank of wervingsfolder zien. Want dit is geen populaire boodschap. Het heeft 0,0 aantrekkingskracht. Ik zal je tonen hoeveel jij moet lijden voor mijn naam. Stel je voor, je zit achter de computer op het kantoor van het CWI, het voormalige arbeidsbureau. Je komt daar een vacature tegen voor een buitendienstmedewerker. En er staat, ben jij de kanjer die ons team gaat versterken? Ben jij bereid om heel veel te lijden omwille van het behalen van de sales targets. Je zult te maken krijgen met onoverkomelijke stress, de dagelijkse files, reorganisaties om de 2 tot 3 jaar. Je gaat van de ene interim directeur op naar de volgende. Je krijgt te maken met vijandige overnames, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wie zal daarop reageren? Ik niet. Ik zal er absoluut niet op reageren. Maar toch wordt Saulus met deze voorkennis, hij wordt gewaarschuwd. Ik roep je omdat je gaat lijden omwille van mijn naam. Dus Saulus wordt met deze voorkennis gerekruteerd door Jezus. Menselijk gezien zou dat geen geslaagde actie zijn. Maar toch, zegt Paulus, ja, ik doe het, ik wil het. Jezus speelde open kaart met Saulus en beloofde hem dat hij veel zal gaan lijden omwille van zijn naam. En Saulus heeft inderdaad heel veel geleden. Ik zal een aantal dingen voorlezen uit onder andere de 2 Korinthebrief, 2 Timotheus en nog een ander stukje. In 2 Korinthe 11, beginnen met vers 23, uit het boek staat er dit. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de Joden 5 keer de beruchte 40-1 zweepslagen gehad. Ik ben 3 keer met stokken geslagen en 1 keer met stenen bekogeld. Hij werd gestenigd en ze dachten dat hij dood was. En hij werd de stad uitgesleurd. Ik heb 3 keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, door rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar. Rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd, ik heb geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden, omdat ik geen kleren had om aan te trekken. En dat is nog niet alles. Elke dag voelde ik zwaar de verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Hoe komt Joel Osteen hieromheen? Hoe komen de welvaartspredikers hieromheen? Die een leven die bestaat uit roze geuren maneschijn. Ze beloven dat. Onze Saulus, onze Paulus. Hier staat het. In 2 Timotheus 3 zegt Paulus dit tegen zijn leerling Timotheus. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, mijn levenswandel, mijn levensopvattingen, mijn geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals deze mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit alle vervolgingen heeft de Heere mij verlost. Ach man, wat een belofte. De Heere heeft hem door al deze dingen verlost. En dan komt nog een belofte. En die belofte is aan ons. En dit vind je waarschijnlijk niet terug in die belofteboekjes die je in de christelijke boekhandel ziet. En dit is een belofte die zegt, en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Mensen, het is geen makkelijke weg. Niet voor niets zegt Jezus, nauw is de poort, smal is de weg die naar de eeuwigheid leidt. Dit is de harde realiteit. In nog een stukje lees ik uit het boek. Dit is volgens mij uit 2 Korinthe, ik heb het niet opgeschreven. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. Wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. Wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. Omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus. En zo komt ook het leven van Christus in ons tot uiting. Ja, ons leven loopt steeds gevaar, omdat wij de Here dienen. Maar dan blijkt ook telkens weer hoe sterk het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar wordt. Doordat wij hem bekendmaken, staan wij telkens weer oog in oog met de dood. Maar voor u is het gevolg daarvan dat u eeuwig leven hebt gekregen. Wij geloven dat God voor ons zal zorgen. Dat is hetzelfde wat een van de psalmschrijvers zei. Ik geloof en daarom spreek ik. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot vergeleken met het gevolg daarvan. En het gevolg daarvan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor ons ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen, maar wij kijken uit naar de blijdschap die ons wacht. Al zien wij die nu nog niet. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Ook wij hebben de voorkennis. Ik heb het net voorgelezen, dus we zijn nu allemaal op de hoogte. Wij hebben de voorkennis. Er is geen beter leven dan een leven in Jezus Christus. Punt uit. Maar, er is ook geen zwaarder leven dan een leven in Jezus Christus. Zwaar in die zin dat we heel veel te verduren zullen krijgen. Hè, als je echt met Christus wil wandelen. Je hebt strijd met jezelf. Strijd met je vlees. Ik zit dagelijks in strijd met mijn vlees. We hebben strijd met mensen om ons heen. We hebben strijd met de duistere machten, Satan, de demonen. Op het moment dat je zegt, ik wil God vruchtig leven, kijk uit. Je hebt zo'n target op je en iedereen schiet op je. Dus het is een zwaar leven. Om een christen te worden kost het je niets. Maar om een ware discipel te zijn van Jezus kost het je hele leven. Maar wij hebben de hoop op de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Dus laat je daardoor niet ontmoedigen. Saulus is daar doorheen gekomen. Ik denk niet dat wij ooit zoveel zullen meemaken als Saulus. Dus waar hebben wij het over? En toch brengt God ons daar dag op dag doorheen. En toch draagt hij ons dag op dag. Hij is zo lief. Hij houdt zoveel van ons. Vers 17. En Ananias ging heen, ging het huis binnen en na hem de handen opgelegd hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer zou kunnen zien en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Dat vind ik zo mooi, hè, dit stukje. Ananias noemt Saulus broeder. Hij zegt, Saul, broeder. En hij bevestigt wat er in de afgelopen dagen gebeurd is. Nou, voor Ananias om Saulus broeder te noemen, en ik geloof dat hij dat ook oprecht meende, dat betekent voor Ananias dat hij Saulus had moeten vergeven voor alle schade die Saulus verricht had tegen de christenen. Dat is wat. Dus hier zien we dat een ontmoeting met Jezus de mens in staat stelt om zelfs de meest gruwelijke vijand te kunnen vergeven. Jezus Christus stelt ons daartoe in staat. Hij is bij machten. Vers 18. En onmiddellijk vielen als het ware de schellen van zijn ogen en meteen kon hij weer zien. Hij stond op en werd gedoopt. Het is precies gegaan zoals Jezus het aan beide partijen heeft laten zien. Saulus kreeg in een visioen te zien dat Ananias hem de handen oplegde, zodat hij zijn zicht weer terug zou krijgen. En Ananias kreeg van Jezus in een visioen de opdracht om het te doen. En het gebeurde, zoals Jezus dat zei. En wat doet Saulus op het moment dat hij weer op de been is? Hij stond op en werd gedoopt. Het tot geloof komen in Jezus en de doop zijn in het Nieuw Testament onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In elk geval tot nu toe, die we in Handelingen gezien hebben, en die we ook zullen gaan zien in de komende hoofdstukken, zien we dat mensen tot geloof komen en worden onmiddellijk gedoopt. En dit is Bijbels. Dit is Bijbels. Dit is het voorbeeld, dit is het model die wij als gemeente willen navolgen. En we willen dit omdat wij Jezus willen gehoorzamen. Het staat er, dus wij doen het. Zo simpel is dat. En toen hij voedsel nam, vers 19, sterkte hij aan en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Nou, volgende week zullen we zien wat Saulus meteen gaat doen, op zijn Saulus manier. En ja, dan zullen we ook zien wat voor een impact het evangelie op zijn leven heeft gehad. Laten we eens bidden. Heer, dank u wel. Heer, voor uw woord. Heer, dank u voor het fantastisch voorbeeld, Heer, van uw roeping op het leven van Saulus. En Heer, dat u hem niet hebt geroepen tot een luxe leven. Heer, waarin hij alle luxe dingen zou hebben. Maar Heer, dat u hem hebt geroepen, Heer, tot een leven dicht bij u. En Heer, het gaat niet om het lijden. Maar Heer, wanneer wij lijden. Heer, mag het zijn dat wij lijden omwille van uw naam. En niet door onze eigen stommiteiten. Of misschien is dat een beetje te hard uitgedrukt. Maar Heer, ik weet van mezelf dat ik soms hele domme dingen kan doen. En de gevolgen daarvan, Heer, kan zijn dat ik daaronder lijd, maar ook mijn gezin en wellicht ook mensen om me heen. En Heer, daar gaat het niet om. Heer, wij zijn bereid om voor u te lijden, als u dat nodig acht. En als we dat nog niet zijn, Heer, doe dat werk in ons hart. Heer, we willen uw roepstem kunnen onderscheiden. En Heer, al dat in het verleden misschien gebeurd is, met bedieningen, met roepingen, met ondernemingen in het geloof. Heer, u heeft al deze dingen, of u kunt al deze dingen gebruiken, Heer, om ons aan te sporen voor de volgende fase. Dus Heer, help ons. Help ons, Heere, om uw roepstem te kunnen onderscheiden. Help ons, Heere, om uw wil, uw plan, uw doel voor een ieder van ons leven, Heere, te ontdekken. Heere, openbaar het ons. En Heer, laten wij, zoals Paulus, uw plan, uw roeping, uw wil volbrengen tot de dood of totdat u wederkomt. Dank u wel, Heer. U bent geweldig. Amen. Amen. Volgende week pakken we het op bij vers 20. Wij hebben zo direct gelegenheid om koffie te drinken, thee, met elkaar na te praten. Dus maak gebruik van die gelegenheid. Deel iets met iemand over wat je vandaag gehoord hebt. Of stel een vraag aan iemand over wat je vandaag gehoord hebt. Keep the conversation going. Dat is het idee. Zullen we gaan staan voor de zegen van de Heer? De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze liefdevolle Vader. De gemeenschap, de liefde, de kracht, waardoor wij getuigen mogen zijn van de opgestane Heer. De kracht van de Heilige Geest zij en blijven met ieder van ons deze hele week. Amen.